goed leren lezen en blijven lezen is van zoveel aspecten afhankelijk. Daar is school maar één ding in. Daar hebben allerlei andere aspecten ook invloed op. Dus als jij zo'n complex probleem met maar één knopje, zeg maar, wilt gaan veranderen, ja, dat is niet effectief. Dus je hebt inderdaad die integrale aanpak nodig op alle niveaus en al die plekken waarop je van invloed kunt zijn.
Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
Welkom bij het begin van seizoen 3 van podcast De Bieb is Meer. Normaal gesproken spreek ik met en over bibliotheken en alles wat binnen onze sector speelt. Maar deze keer doe ik dat eens een keer vanuit het perspectief van de inspectie onderwijs. Op internet, op LinkedIn, ja, volg ik hem al een tijdje. Matthijs van den Berg. Matthijs, leuk om hier op bezoek te zijn.
Ja, wederzijds. Leuk dat je er bent.
Ja, en ik had eigenlijk gehoopt dat ik op mijn fietsje kon komen, maar ik begreep van jouw secretaresse dat jullie in 2020 of zo verhuisd zijn van de Meren naar Hartje Utrecht.
Klopt, ja. Hier zitten we nog niet zo heel lang. Je kan hier overigens prima naartoe fietsen. Dat doe ik zelf ook wel met enige regelmaat, als het goed weer is. Dus dat kan heel goed. Maar we zitten hier nu een stuk centraler dan vroeger. Want ja, je bent vanaf CS, ben je in 5 minuten lopen, ben je hier.
Ja, de inspectie onderwijs. We hebben daar met z'n allen wel een beeld bij. Het woord inspectie, dat heeft ook een bepaalde connotatie bij mensen. Maar wat moeten we ons voorstellen bij een directeur kennis van inspectie onderwijs?
Ja, dat is een goede vraag. Het klinkt in ieder geval mooi, vind ik zelf altijd. Maar wat doet zo'n directeur kennis of een directie kennis binnen de onderwijsinspectie nou eigenlijk? Het is goed om even te vertellen dat de onderwijsinspectie is eigenlijk ingedeeld in een aantal toezichtdirecties. Daar werken de inspecteurs en alle andere betrokkenen die een rol hebben in het toezicht houden op de scholen en de besturen. Daarnaast zijn er ook een heleboel onderzoekers en datawetenschappers bij de inspectie werkzaam. En die zitten allemaal bij de directie kennis. En wat wij doen is vooral zorgen dat de inspecteurs, als zij op onderzoek uitgaan naar scholen en naar besturen, dat ze de juiste data en de juiste informatie over die scholen, over de context, over het verleden hebben. Dat is de ene tak van sport waar mijn directie voor is. De andere tak van sport is, de inspectie is niet alleen verantwoordelijk voor het toezicht op school- en bestuurniveau, maar heeft ook een taak in het toezicht op het stelsel als geheel. Dus om het duur te zeggen, voldoet het onderwijsstelsel in het realiseren van de kernfuncties, kwalificatie, socialisatie en allocatie. En dat stelselonderzoek, om dat zicht op dat stelsel goed te houden, dat is ook een belangrijke taak van de directie kennis. Dat doen we samen met alle andere betrokkenen binnen en buiten de inspectie. Nou ja, dat zijn eigenlijk de twee hoofdtaken van mijn club. En dat is ook waar ik me dus verantwoordelijk voor voel als directeur kennis.
Klinkt een beetje alsof je het sociaal-cultureel planbureau bent, maar dan voor de sector onderwijs.
Ja, dat is wel heel grappig dat je dat zegt. Want dat zijn we natuurlijk niet. We zijn niet een onderzoeksbureau binnen de onderwijsinspectie. We proberen echt vooral die data-analyse te doen, die onderzoeken te doen die nodig zijn om voor het toezicht, of die nodig zijn om zicht op het stelsel te houden. En daarnaast kun je natuurlijk nog een heleboel andere onderzoek in het onderwijs doen. En ja, en dan moet je inderdaad bij het SCP of bij andere onderzoeksclubs zijn. En dingen die wij doen zijn echt in het teken van onze toezichtstaak op schoolniveau, op bestuursniveau of op niveau van het hele stelsel.
Nou, ik heb jou leren kennen van de vele berichten op LinkedIn. Je deelt van alles en nog wat, ook recensies van boeken. Dat moet mensen in de bibliotheeksector sowieso aanspreken. Maar even over jou, waar haal je de tijd vandaan om dat te doen? Want je bent echt heel actief.
Ja, dat is mijn geheim is toch de vroege ochtend. Ik sta vroeg op, altijd, zonder dat ik daar een wekker voor hoef te zetten. En als je vroeg bent, ja, dan heeft de dag ook een stuk meer uren. En zeker in het weekend, want ook dan gaat mijn biologische klok op. Dan slaapt mijn hele gezin tot 11 uur uit. En ik ben al vanaf 6 uur met een koffie de eerste krant aan het lezen. Dat vind ik heerlijk.
Fantastisch.
Dus dat is wel een beetje mijn geheim. De vroege ochtend. En het tweede is ook wel een ander deel van mijn geheim. Ik heb ooit een cursus snellezen gevolgd. En ze zeggen natuurlijk wel eens van daar ga je wel snel, maar ook wel oppervlakkig van lezen. Is ook wel een beetje waar, maar je kunt er wel een heleboel efficiëntiewinst mee boeken. Dus ik denk dat dat een beetje zo twee elementen zijn.
Ja, dat doe je heel goed, want dan lees ik weer zo'n post en dan roep je, nou, ik heb een boek vandaag gelezen en dan dan komen al die punten die komen dan voorbij die jou dan zijn opgevallen.
Ja, nee, en ik hou echt enorm van lezen, dus dat lees je natuurlijk een beetje terug. En mensen vragen ook wel eens, doe je dat dan allemaal zelf? En het antwoord is ja, ik maak alleen een bericht over een boek als ik het zelf gelezen heb. En het is een eerlijk verhaal. Soms dan zeg ik ook wel dat ik ergens mee worstel of dat ik niet helemaal weet of ik het mee eens ben. Maar ja, ik ben echt een alleslezer. Dat gaat echt van filosofie tot sport en van onderwijs tot volksgezondheid. Vanuit mijn rol als directeur kennis bij de onderwijsinspectie vind ik het wel belangrijk om die post wel een beetje te focussen op nou, dat wat ik lees en vind over het onderwijs. En soms nog wel iets breder over ontwikkeling in het openbaar bestuur. Ik ben tenslotte onderdeel van de Rijksoverheid. Ook de toezichthouder is onafhankelijk, maar valt daar wel onder. Dus dat is wel een beetje de focus die ik hou. Maar zelfs binnen die focus ja, wordt er natuurlijk veel meer geschreven dan zelfs ik kan lezen. Dus ik moet kiezen. Ik krijg soms ook wel eens tips van mensen van joh, heb je dit al gelezen? En dan zeg ik vaak, ligt ergens op mijn leesstapel. En dan moet ik denken, ja, dan moet ik er wel een keer aan toekomen natuurlijk.
Ja. Ja, heerlijk. Ja, ik heb zelf ook kasten vol met boeken en stapels die nog ongelezen op mijn tafels liggen, waar ik altijd nog iets mee wil, maar ja, niet altijd aan toe kom.
Nee, ja, herkenbaar. Wij hebben thuis wel de afspraak moeten maken dat er is één hele grote boekenkast bij ons in de huiskamer. Die gaat tot het plafond en meters lang, maar die zit ram en ram vol. Dus een boek erin is een boek eruit. Die afspraak heb ik met pijn in mijn hart met de thuisfront moeten maken. En dan houden we het een beetje leefbaar thuis.
Mijn vrouw zal blij zijn dit te horen van jouw kant. Dus ik vrees dat ik ook zo'n afspraak binnenkort moet gaan maken. Als we nou eens even door al die posts, al die berichten op LinkedIn proberen de rode draad te halen. Waar maak jij je dan druk om? Maak je je druk om dingen?
Ja, ja. Ik maak me echt wel druk over de stand van het onderwijs. Wij maken eens per jaar de staat van het onderwijs. En als je nou heel eerlijk kijkt naar de trends, de feiten en de cijfers, dan is de staat van het onderwijs in Nederland, nou ja, geeft best aanleiding om daar zorgen over te hebben. En dat zit best op een aantal niveaus. Dat gaat over de basiskwaliteit, de wettelijke deugdelijkheidseisen waar wij scholen op onderzoeken en het aantal onvoldoendes wat we dan moeten geven. Maar het geldt ook voor de dalende trends in de basisvaardigheden, rekenen, lezen. Ook daar lijkt nog geen eind aan te komen, aan die dalende trend. Dus dat is ook echt wel een bron van zorg. En daaronder ligt eigenlijk nog wel een fundamenteler probleem. En dat is het grote personeelstekort in het onderwijs. En ik zeg bewust personeelstekort, omdat we het niet alleen hebben over het lerarentekort. Het gaat ook over het tekort aan schoolleiders bijvoorbeeld. Ook dat is zeker percentueel echt heel, heel groot. En nou ja, een goede schoolleider is cruciaal voor goed onderwijs op school. Dus onderliggend een groot personeelstekort, onderliggend ook wel zorgen, toenemende zorgen over het welzijn van leerlingen en studenten. Waar we natuurlijk tijdens de coronatijd ook wel nou ja, weer scherper op gewezen zijn. Maar daar zijn nog steeds grote zorgen op dat vlak. En nou ja, als je die twee onderliggende, eigenlijk bredere problematieken dan nog onder de dingen die ik daarvoor zei plaatst, ja, dan kun je misschien wel mijn zorg waar ik mijn antwoord mee begon, kun je dan misschien wel een beetje volgen.
Ja, en dan gaat het dus niet alleen om de leesvaardigheid en de laaggeletterdheid die we alleen maar zien toenemen, maar echt om het probleem daaromheen.
Zeker, en het geldt ook voor, slagen we er met z'n allen nou in om kinderen voldoende te leren lezen en schrijven. Dus het gaat zeker ook over taal en over laaggeletterdheid, maar het gaat ook over zijn kinderen aan het eind van groep 8 voldoende gecijferd hun vervolgopleiding goed te kunnen doen. En het gaat ook over, slagen we er voldoende in om onderwijs gestructureerd en doelgericht onderwijs op het gebied van burgerschapsvaardigheden bijvoorbeeld te geven. Dus het is echt wel breder dan alleen lezen.
Ja, even voor mijn interesse, misschien ook die van de lezers die wel eens uit berichten in de krant vernemen dat een school aan de ketting van het ministerie van Onderwijs komt te liggen. Wanneer zakt een school eigenlijk door het minimum heen?
Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Er zijn in de onderwijswetten deugdelijkheidseisen vastgelegd. En die zijn vertaald in ons onderzoekskader in bepaalde standaarden. En wij bekijken dus als we een kwaliteitsonderzoek op school doen, kijken we op al die verschillende onderwerpen die in de wet zijn vastgelegd. Voldoet een school aan de eisen die we daar dus, die de wetgever aan het onderwijs stelt. Dus en dat gaat op onderwijsresultaten, dat gaat over het onderwijsleerproces, het gaat over sociale veiligheid. Dus dat gaat over het hele brede spectrum van kwaliteitsaspecten. Het gaat ook over: is er voldoende zichtbaar en herkenbaar een kwaliteitszorgcyclus bijvoorbeeld? Hè? Ook op zijn allemaal elementen die in zo'n totaaloordeel mee worden gewogen. En als we dan op zo'n deelaspect zien dat het niet aan de eisen voldoet, dan geven we daar een herstelopdracht. En als we op te veel van die deelaspecten onvoldoende zien, dan krijg je zo'n eindoordeel onvoldoende of heel soms zeer zwak, hè, als het nog erger is. Ja. Zo werkt het ongeveer.
Ja, maar dat komt gelukkig niet zo heel vaak voor.
Komt niet vaak voor, nee. Maar als het nodig is, hè, dan is het juist ook wel in het belang van de kinderen dat we dat dan wel kenbaar maken. Hè, dat we het ook wel zien en signaleren. En ik zeg altijd, we doen het toezicht met een hoger doel, namelijk om bij te dragen aan goed onderwijs. Maar we moeten wel zorgen dat er nergens lesgegeven wordt op een manier die zegt van dat zakt echt door de bodem heen, zeg maar. En daar moeten we ook scherp op zijn.
Ja. Nou, in december werden de resultaten van het nieuwe PISA-onderzoek weer bekend gemaakt. En toen is iedereen zich behoorlijk een hoedje geschrokken. Hoe schrikbarend zijn die cijfers? Want er zijn landen die uit die laaggeletterdheidsval gekropen zijn, zoals Ierland, om maar een voorbeeld te noemen. Maar hoe schrikbarend is dit voor de BV Nederland bijvoorbeeld?
Ja, of je hier nou van moet schrikken, vanwege de inhoudelijke trends en de inhoudelijke zorg die je erbij hebt, moet je ervan schrikken. Maar het is niet zo dat deze resultaten volledig onverwacht komen. We zaten met z'n allen al een tijd in een dalende trend. De PISA-peilingen van de keren daarvoor lieten op iets als leesvaardigheid ook al een dalende trend zien. Onze eigen nationale peilingen, ook wij peilen het Nederlandse onderwijs op die basisvaardigheden eens in de zoveel tijd, die laat ook die trend zien. Dus het schrikeffect zat, denk ik, met name dat we dat nu ook op alle gebieden zagen, dus ook op rekenen en wiskunde. Daar zie je bij rekenen nog wel dat Nederlandse onderbouwers nog boven het EU-gemiddelde zitten. Maar wel ook echt dalend. Leesvaardigheid zag je natuurlijk dat we echt onder het gemiddelde doorgeschoten zijn.
Klopt.
En dus de richting van die trend, die is niet nieuw en die dat wisten we ook. En je zou kunnen zeggen dat we het zoveel slechter doen op een aantal onderdelen dan landen om ons heen. Dat is natuurlijk wel wat die schrikreactie teweeg heeft gebracht.
Ja. Hoe valt dat om te draaien? Als directeur kennis, inspectie onderwijs word je geacht vooral te constateren. Hè, dat is jullie taak. Maar waar liggen mogelijke oplossingen?
Ja, nee, het is wel heel goed dat je dat zegt van wat is jullie taak? Kijk, wij zijn de toezichthouder. Onze missie is effectief toezicht voor beter onderwijs. Dus wij doen het wel om bij te dragen aan beter onderwijs. Dus die vraag is denk ik wel heel legitiem. Wij zien onze taak niet zo smal als we moeten alleen maar kijken of scholen en besturen zich aan de wettelijke eisen houden. Of onder toezicht staanden zich aan de wet houden. Nee, het toezicht is meer en we doen het met een hoger doel. En dat betekent dus dat wij ook wel proberen om, als wij zo'n peilingsonderzoek doen waar we zelf bepaalde trends, dat we dan altijd ook aan experts aan het veld vragen van: als je dit nou ziet, wat vinden jullie nou wat er dan moet gebeuren? Dus we proberen altijd ook aanbevelingen mee te geven en ook altijd die aanbevelingen gedragen te laten zijn door het veld. En als je dan bijvoorbeeld, we brachten vorig jaar of eind van het jaar daarvoor bijvoorbeeld een peiling uit naar leesvaardigheid in groep 8 Nederlandse kinderen. Daar hebben we ook aan een, ook daar was een dalende trend ten opzichte van de peiling daarvoor zichtbaar. Ook daar hebben we aan experts gevraagd van als dit nou het onderwijs is, zoals we dat op lezen in beeld hebben gebracht en dit zijn de uitkomsten, wat vinden jullie dan wat er moet gebeuren? Nou, dan krijgen we een hele reeks aan aanbevelingen. Die gaan over het integreren van lezen in de zaakvakken. Dan gaat het over aanstellen van leescoördinatoren. Dus dan krijg je een hele reeks aanbevelingen. Die nemen wij ook op in het rapport. En vind het ook belangrijk dat we daarmee de maatschappij ook die spiegel voorhouden. Dus niet alleen zeggen het is niet goed. Maar ook zeggen, dit is wat wij samen met experts denken wat er beter zou kunnen. En dan is het natuurlijk vervolgens aan spelers die je adresseert met je aanbevelingen om ze op te pakken en om dan vervolgens daar ook mee aan de slag te gaan. En ja, en dat valt natuurlijk op een gegeven moment wel buiten je cirkel van invloed.
Ja, snap ik. Ja. En komen die openbare bibliotheken, hè, die ook heel veel tegen dat onderwijs aanschurken, sterker nog daar heel veel en intens mee samenwerken, komen die ook voor in die aanbevelingen?
Ja, zeker als we het hebben over lezen, dan hebben wij natuurlijk, wij kijken naar het leesonderwijs, dus wij kijken naar en leesprestaties, maar vooral naar de school en de schoolomgeving. En dan hebben we het natuurlijk over de manier waarop het leesonderwijs gegeven wordt. We meten hoe goed kinderen kunnen lezen. Maar dan kijken we bijvoorbeeld ook naar de wat bredere leesomgeving van een kind. In dit geval groep 8 leerling, de laatste peiling. En dan kijken we natuurlijk ook naar, is er een rijke leesomgeving op school? Is er een bibliotheek op school? En als die er is, hoe is de inhoud daarvan? En hoe laagdrempelig en beschikbaar is die bibliotheek? Dus daar kijken we zeker ook naar. En we vragen ook zelfs aan de leerlingen in hun vragenlijst nog wel iets breder naar hoe wordt er thuis eigenlijk met lezen en met boeken omgegaan? En we zien ook echt in de uitkomsten van de peilingen dat kinderen die thuis een rijke leesomgeving hebben, die ouders hebben die zelf lezen.
Grote boekenkasten.
Hoe meer boeken thuis, hoe beter de leesvaardigheid.
Ja.
Zit gewoon een relatie tussen.
Ja.
Om even het belang van lezen breder dan alleen maar op school. En daar hoort natuurlijk ook een bibliotheek bij, een lidmaatschap van de bibliotheek. En ik denk dat het in het belang van de basisvaardigheid goed lezen, hè, dat een rijke leesomgeving thuis en op school daar echt cruciaal voor is. En dat je dan niet alleen naar de school kunt kijken. Ook niet alleen naar de bibliotheek. Dan gaat het en over al heel vroeg boeken aanbieden vanaf het consultatiebureau. Nou, er zijn mooie programma's voor. Dan gaat het over thuis voorlezen aan je kinderen. We vragen ook, lezen jouw ouders wel eens een boek of de krant? Dan zijn er toch best nog heel veel kinderen die zeggen, nou, mijn ouders, ik zie ze eigenlijk nooit lezen. Of één keer in de week zie ik ze wel eens lezen. Dan heb je het over een boek, een tijdschrift of een krant. 1 of 2 keer in de week. Nou ja, dat goed voorbeeld doet goed volgen. Ja. Dus ik denk, onze peiling en ons onderzoek richt zich natuurlijk vooral op het onderwijs. Daar ligt ook onze primaire taak. Maar je ontkomt er niet aan om, als je het hebt over oplossingen, aanbevelingen, om ook wel breder te kijken. En dan zie je gewoon dat een duurzame, structurele, integrale aanpak nodig is om die trend te keren.
Ja. Nou ja, laten we in die zin ook eens wat breder gaan kijken, hè, naar de oorzaken voor de problematiek waar we nu in zitten. Met name dan even op het gebied van laaggeletterdheid. Wordt heel vaak gewezen naar het onderwijs. Van daar ligt de fout. Laatst had Lubach ook een item over lesmethodes. Is dat terecht om alleen te wijzen naar het onderwijs?
Nee, dat is niet terecht. Het is natuurlijk een belangrijk onderdeel, het onderwijs in, en een belangrijk deel van de tijd brengen kinderen op het onderwijs door. Maar lezen is natuurlijk, ze zijn vaker meer uren op een dag niet op school dan wel op school. Dus als je het hebt over een brede integrale aanpak, dan moet je dus ook buiten die school kijken. Dat betekent niet dat je niet naar het leesonderwijs moet kijken en daar ook kritisch op moet zijn op de resultaten die op school geboekt worden en wat daar de bijdrage van van de lessen zijn en wat de kwaliteit van de lessen zijn. En dat geldt voor alle basisvaardigheden, dat we daar natuurlijk goed naar kijken als toezichthouder. Maar je kunt niet alleen naar het onderwijs wijzen om dat bredere onderliggende probleem van goed leren lezen op te lossen.
Ja.
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het punt van het mobieltjesverbod. Er zijn heel veel redenen voor te geven waarom dat een goed idee is om dat te doen. Maar daarvoor geldt, kinderen, zeker middelbare scholieren, ja, die zijn een paar uur per dag op school. En daarvoor en daarna, daar hebben ze natuurlijk alle tijd om alles te doen met dat mobieltje. En dan kun je dus moeilijk ook zeggen of volhouden dat dat mobieltjesverbod op school ervoor zou kunnen zorgen dat ze dan misschien minder vaak op hun mobiel kijken door de hele dag heen. En daardoor vaker een boek pakken of op papier iets lezen en daardoor beter kunnen gaan lezen. Dat is echt een te smalle en te simpele redenering.
Ja. Als we dan even de weg bewandelen van de onderwijsmethodes. Hè. Er is ook heel veel om te doen. Ik heb in een aantal podcasts ook allerlei verschillende meningen daarover laten passeren. Maar het is nogal een oerwoud aan aanbod, hè, dat er is. Doen jullie daar ook onderzoek naar? Wat het effect is, de impact is van onderwijsmethodes op het uiteindelijke resultaat?
Nee. Er is in de onderwijswetten niet vastgelegd welke methoden wel of niet goed zijn. Of daar bepaalde keurmerken voor zijn. Of dat je alleen maar bepaalde evidence-informed methodieken zou of materialen zou moeten gebruiken. Dus in die zin kunnen wij daar in het toezicht ook niet op toezien en op handhaven en op controleren. En dat is iets wat op dit moment echt in de vrije keuzeruimte van een schoolteam zit. Die zijn vrij om een keuze te maken uit het aanbod wat uitgeverijen op de markt brengen. Die zijn ook vrij om zelf dingen te ontwikkelen in de zin van open materiaal. En er zijn dus wel eisen gesteld aan hoe het curriculum eruit moet zijn en dat een doorgaande lijn moet hebben en waar dat naartoe moet werken. Natuurlijk de kerndoelen en de referentieniveaus. Maar er zijn geen voorschriften op welk materiaal een school moet gebruiken. En daar kunnen wij dus ook niet op toezien.
Nee, dus in feite is het een vrije markt waar je niks van te vinden hebt.
Exact. Ja. Dus dat, en natuurlijk kijken wij scherp naar de kwaliteit van onderwijs door de ogen van ons onderzoekskader. En dat betekent dat we heel goed kijken naar, wordt er nou op die basisvaardigheden goed lesgegeven? Hoe zijn de resultaten? Maar dat we dus niet bepaalde vinklijstjes hebben van worden de goede of de foute methode gebruikt, zeg maar. Al zou dat al kunnen, hè? Dat is dan nog maar even de vraag.
Ja. Dan moet ik maar gissen wat het waarheidsgehalte is van de uitspraken van de redactie van Lubach. Want dat klonk best heftig wat hij bracht.
Ja, en dat is misschien ook best wel het nader onderzoeken waard. Hè? Dat je kunt natuurlijk ook best wel zeggen van als we dan leesonderwijs of welk onderwijs dan ook geven. Dan zijn we natuurlijk wel als land bij gebaat dat wel methoden zijn die wel aan bepaalde basiseisen voldoen. Hè? Ja. En dus het zou ook helemaal niet gek zijn om daar wel met elkaar over na te denken. Hoe zou je gegeven de huidige wet- en regelgeving, gegeven de vrijheid van onderwijs, misschien toch met elkaar kijken. Hoe borgen we nou ook de kwaliteit van alle van dit onderdeel, zeg maar. En dus dat gesprek op gang komt, op gang gebracht wordt, dat is denk ik helemaal niet verkeerd.
Nee. Dan even naar jullie als inspectie onderwijs. Ik zei al in het begin, hangen vaak wat negatieve connotaties rondom überhaupt het woord inspecteren. Wat doen jullie eraan om dat negatieve imago dat je toch vaak hebt, om dat om te buigen?
Ja, deels is dat natuurlijk een beetje onvermijdelijk in als jij op een school werkt, dat je toch altijd een beetje niet per se zit te wachten als je bericht krijgt, je bent weer aan de beurt voor een kwaliteitsonderzoek of een bestuursgesprek. Dat neem je natuurlijk nooit helemaal weg. Maar wat wij heel belangrijk vinden in het toezicht is dat wij, als we een onderzoek doen op een school of een opleiding, dat we niet alleen zeggen, dit is wat er niet goed gaat en wat er dus beter moet. Dat zeggen we ook, hè? Daar waar we niet aan de eisen voldoen. En dan geven we ook herstelopdrachten. Maar dat we dat niet alleen doen, maar dat we eigenlijk altijd ook kijken wat gaat er eigenlijk goed en wat kan er beter. Dus we maken in onze onderzoeksrapporten dan altijd de trits. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat moet er beter? En het laatste, daar zit dat handhavingstoezicht.
Ja.
Maar door nadrukkelijk ook aandacht te besteden aan wat gaat er goed, wat kan er beter, dat stimulerende toezicht. Hopen wij ook wel dat we scholen handvatten mee kunnen geven. Dat we ook de maatschappij, hè, als we het op stelselniveau bekijken, ook handvatten meegeven. Om juist ook die andere kant, hoe kan het beter en wat gaat er goed om... Om ook die kant te belichten. Dus, en dat doen we niet omdat we dan geliefd worden in het onderwijs. Dat is niet het doel. Maar omdat wij denken dat dat ook een element is wat bij kan dragen aan dat hogere doel. Namelijk dat het toezicht bijdraagt aan goed onderwijs. En dat betekent scherp waarborgen waar het moet. Maar ook stimuleren en een lichtje schijnen soms op waar het goed gaat. En we zien ook hele grote verschillen in kwaliteit van onderwijs. Hè? Ik was daar in het begin toen jij vroeg van hoe is nou de staat van het onderwijs? Nou, was ik daar natuurlijk best een somber verhaal over. Maar het is ook wel goed om te realiseren dat natuurlijk allemaal gemiddeldes zijn. En dat daaronder grote verschillen zitten. En dat er scholen zijn die met moeilijke populaties hele goede resultaten. Veel beter dan je zou verwachten bijvoorbeeld. Hè? Dus... ik vind het ook wel onze taak om de balans goed te houden. We hebben een wettelijke waarborgtaak en die ligt voor. Hè. Dat is onze primaire taak. Maar daarnaast proberen we ook echt op een goede manier aan het stimulerend toezicht invulling te geven. En daarmee zou mijn verwachting zijn dat als je ervaart dat je van een inspecteur die bij jou onderzoek heeft gedaan, dat hij jou... situatie echt ziet en kent en beoordeeld heeft op een faire en goede manier en daarbij ook zegt vanuit zijn of haar ervaring, ik zou ook nog in stimulerende zin dit of dat, ja, dan hoop ik dat die automatische negatieve connotatie van oei, we zijn weer aan de beurt voor inspectie, hè, dat die iets rechtgetrokken zou kunnen worden.
Ja, waar leg je de grens tussen feiten constateren, stimulerend toezicht, hè, door scholen in een bepaalde richting te wijzen en het feitelijk adviseren.
Ja,
want het lijkt mij nogal moeilijk om als je jarenlang echt letterlijk geïnspecteerd hebt, om dan opeens die omslag naar stimulerend auditeren,
ja,
om die te maken en niet die grens over te gaan. Hoe bewaken jullie die grenzen?
Nou, het is wel goed om aan te geven dat dat niet een omslag is. Wij hebben altijd al allebei die taken gehad. En wat wij vanuit de wetgever ook als opdracht hebben om die taken wel goed te scheiden van elkaar. Dus je kan in onze rapporten en in onze terugkoppeling heel duidelijk zien. Dit is echt dat waarborgtoezicht, zeg maar, getoetst aan de wettelijke eisen. En daar zitten wel of niet herstelopdrachten in, die kant. Maar daarnaast hoort ook altijd het stimulerende toezicht. En die twee rollen hebben we eigenlijk altijd gehad. Dat is verder niet nieuw. Er zijn nu wel wat ontwikkelingen in, hè, dat wij dat de politiek heeft besloten om het oordeel goed en het predicaat excellent af te schaffen. En dat heeft ons natuurlijk wel weer opdracht gegeven om te kijken, ja, hoe kunnen we nou zonder die stimulerende elementen het stimulerende toezicht wel goed invullen. Dus we zijn er wel degelijk mee bezig hoe we dat goed en nog beter kunnen doen. En de instrumenten die we daar kunnen inzetten. Nu we bijvoorbeeld dat goed en excellent niet meer hebben. Wat een stimulerende werking had. Of in ieder geval dat was de bedoeling daarvan. Mm-hmm. En dan moet je kijken wat zijn andere dingen die je kunt doen.
Ja. Dus dan even kijken naar het totaalplaatje aan kennis, hè, die jullie produceren. Los van de peilingen die jullie houden. Wat voor kennis bieden jullie nog meer dan alleen die peilingen waar we met z'n allen iets van kunnen leren? Als sector, als samenleving?
Ja, nee, wat we proberen te... wat onze taak is om, zeg maar, zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijsstelsel als geheel. En de backbone daarvan, dat zijn eigenlijk die peilingen en allerlei andere monitors. Maar daaromheen doen we ook nog allerlei gerichte stelselonderzoeken, verdiepende onderzoeken op specifieke problematiek in het stelsel eigenlijk. Dus zo proberen we eigenlijk op basis van die, nou ja, de basis, dat zijn de peilingen en de monitors. En daarbovenop allerlei gerichte onderzoeken die ons iets vertellen over die kwaliteit van het onderwijs. Daar waar wij denken, hey, daar zitten risico's of daar maken we ons zorgen om. En dat kan dan zijn een verkenning naar de flexibilisering in het mbo. Het kan zijn een onderzoek naar hoe gaan scholen nou om met de vrijwillige ouderbijdrage. Het kan zijn een onderzoek naar de professionalisering van beginnende docenten. Het kan zijn naar, nou ja, dus zo zijn een hele reeks van thema's van waar we denken, hey, daar is verdiepend onderzoek nodig. Nou ja, dat levert een hele stevige body of knowledge op, waar we dus elk jaar die staat van het onderwijs, daar vegen we het eigenlijk allemaal bij elkaar. En dat levert dan elk jaar een totaalblaadje op, wat natuurlijk voortbouwt op het jaar daarvoor. Het zou gek zijn dat er in één jaar een heel ander beeld opeens van de staat van het onderwijs is, maar wel weer steeds nieuwe verdiepende aspecten inzitten.
En dus ook het jaarlijkse congres. Want in april hebben jullie weer een groot evenement over de staat van het onderwijs.
17 april, mensen. Schrijf het op in je agenda.
Ja, een groot evenement. Ook weer dicht bij huis in Maarsen.
In de fabriek.
Want ik heb mij ingeschreven.
Dat klopt, dat klopt.
Een tijd geleden sprak ik met iemand van de VNG. Over laaggeletterdheid, over taalhuizen, hè, die door bibliotheken met name ook bestierd worden. En hij zei, ja, wij kunnen als gemeentes kunnen wij heel veel geld stoppen in van alles en nog wat. Maar uiteindelijk is het dweilen met de kraan open. In de hele keten moet je eigenlijk iets doen om die laaggeletterdheid op lange termijn echt in te dammen. Want het begint bij ouders die niet voorlezen aan hun kinderen. Het begint bij de mobieltjes die op steeds vroegere leeftijd in de levenssfeer van onze kids komen. Dus je moet iets doen aan die hele keten. En dan denk ik, ja, aan de andere kant hebben we ook weer de vrijheid van het onderwijs. Ik zou dan zelf de neiging hebben, zou de staat, hè, dat is een hele ouderwetse benaming, maar zou de Rijksoverheid niet meer moeten mogen of kunnen ingrijpen? Of ga ik hiermee echt te ver?
Goeie vraag. En ook wel een goede opmerking van die VNG-collega die je sprak. Want kijk, mijn visie daarop is zo'n complex iets als, nou ja, bijvoorbeeld leesvaardigheid. Om daar even op in te zoomen, of laaggeletterdheid, zoals je het noemt. Dat is, nou ja, goed leren lezen en blijven lezen is van zoveel aspecten afhankelijk. Daar is school maar één ding in. Daar hebben allerlei andere aspecten ook invloed op. Dus als jij zo'n complex probleem met maar één knopje, zeg maar, wilt gaan veranderen, ja, dat is niet effectief. Dus je hebt inderdaad die integrale aanpak nodig op alle niveaus en al die plekken waarop je van invloed kunt zijn. En dat is ook waarom wij in de staat van het onderwijs zeggen van dit vraagt in de eerste plaats focus. En het vraagt een duurzame aanpak. En het vraagt ook een integrale aanpak. En dat is wat mij betreft iets wat echt nog wel wat los staat van artikel 23 of vrijheid van onderwijs. Dat gaat erover dat, nou ja, hoe kom je tot een rijke leesomgeving al helemaal aan het begin? En dan heb je ook inderdaad de consultatiebureaus nodig. En de bibliotheken. Dus je hebt al die spelers eigenlijk nodig. En het is van belang dat die elkaar weten te vinden en dat die de handen ineens slaan en zeggen, wij gaan proberen elk op ons eigen deelonderwerp de goede stap te doen. Om, nou ja, dan hoop je dat al die kleine deelstapjes samen bij zullen dragen aan het keren van die neerwaartse trend.
Ja. Is er nog een laatste ding dat je kunt zeggen tegen scholen? Nou, dit mag je van onze onderwijsinspecteurs in de toekomst nog meer verwachten.
Nou, kijk, een schoolleider of een schoolteam, die mogen natuurlijk van inspecteurs die bij hen onderzoek komen doen, mogen ze natuurlijk verwachten dat we professioneel zijn, dat we betrouwbaar zijn, dat we rechtvaardig zijn, dat we onafhankelijk zijn. En de onderwijsinspectie bestaat al meer dan 200 jaar en zal ook nog een tijdje blijven bestaan. En dit is natuurlijk iets wat je wel altijd al van ons mocht verwachten. En dat mag het onderwijs van ons verwachten, dat we op een scherpe manier, maar wel een rechtvaardige en faire manier naar het onderwijs kijken. En dat we dat niet alleen maar doen door die bril van die wettelijke eisen. Ja, dat doen we ook. Dat is onze primaire wettelijke taak. Maar dat we daarnaast ook aandacht besteden aan aan het stimulerende van het toezicht. Ja, en ik denk dat dat iets is wat het onderwijs van ons mag verwachten. En dat proberen wij met elkaar hier bij de onderwijsinspectie, waar je nu te gast bent. Zowel met de onderzoekers en de datawetenschappers, die een belangrijk steentje in dat geheel zijn, als met de analisten, de medewerkers toezicht en de inspecteurs zelf. Proberen wij dat zo goed mogelijk te doen elke dag. En dan zijn we dus ook de hele dag hier bezig met professionalisering, met zorgen dat wij toezicht van voldoende kwaliteit afleveren. Want wij kijken natuurlijk naar de kwaliteit van onderwijs, maar we moeten zelf ook zorgen dat de kwaliteit van toezicht ook op orde blijft. En daar besteden we echt aandacht aan. En daar komen de mensen die bij de onderwijsinspectie werken, komen daar echt hun bed voor uit om met dit toezicht, belangrijke toezichtstaak, bij te dragen aan goed onderwijs.
Nou, het was heel leuk om met jou te spreken. We hebben meer over jou leren kennen, over jouw boekenkast. En natuurlijk over de inspectie onderwijs en alles wat jullie doen. Ik ben blij om te horen dat stimulerend toezicht, dat echt een van de dragers is, ook richting de toekomst. Want leren doen we toch samen. En niet omdat de een dat zegt en de ander vindt dat hij dat moet doen. Dankjewel en tot ziens op LinkedIn, zou ik zeggen.
Zeker.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Biep is Meer is een initiatief van Mats Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.